Ik mag jullie groeten in Jezus' wonderbare naam. Ja, en ik wil met jullie spreken vanmorgen uit Jacobus 4. We waren al in Hebreeën 12 vanmorgen, dus dat is er vlakbij, een klein stukje verder. Dan komen we bij Jacobus. En laten we het eerste stuk lezen. Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze niet hieruit voort, uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en u kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet omdat u niet bidt. Of u bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt met het doel het in uw hartstocht door te brengen. Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Of denkt u dat de schrift te vergeefs zegt, de geest die in ons woont, verlangt die vurig naar afgunst? Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft hij genade. Onderwerpen dan aan God en biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van uw weg vluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartige. Besef uw ellendige staat en treur en huil, en laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heer en hij zal u verhogen. Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaad spreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Er is één wetgever, namelijk hij, die kan zalig maken en te gronde richten, maar wie bent u die over de ander oordeelt? Ik heb erboven gezet vanmorgen, gij hebt niets, omdat gij niet bidt. Dat is eigenlijk de laatste zin van vers 2. In deze vertaling zegt, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. En de NBG die zegt, je hebt niets, omdat je niet bidt. Jacobus die schrijft aan de 12 stammen van Israël, die in de verstrooiing zijn. En het is goed om te beseffen aan wie Jacobus schrijft. Dat wil niet zeggen dat deze woorden voor ons niet van toepassing kunnen zijn, of ook voor de gemeente wereldwijd, of voor de gemeente in Nederland, ook voor de gemeente in Hardingsveld, of een Rijswijk, waar dan ook, maar het is goed om te beseffen. Ook als hij broeders noemt, het zijn natuurlijk ook allemaal zijn broeders naar het vlees. Dat is natuurlijk heel anders als Paulus, die heel vaak schrijft natuurlijk aan de gemeente van de Heer Jezus Christus. Die schrijft tot wedergeboren kinderen van God. En Jacobus heeft deze brief waarschijnlijk wat eerder geschreven, zo tussen het 30ste en 50ste jaar is de schatting naar Christus. En we weten dat Jacobus een broeder was van de Heer Jezus, een vleeselijke broeder. Je zou kunnen zeggen een halve broeder, en die eerst ongelovig was, want dat lees je ook van Jezus, zijn broeders geloofden in hem niet. Maar dan zie je als Jezus na de opstanding, nadat hij is opgestaan uit de dood, dat hij zich eerst bekend maakt ook aan zijn lijfelijke broeders, ook aan Jacobus. En dat is mooi, ik denk dat wij dat ook allemaal gedaan hebben toen we wederom geboren werden, tot geloof kwamen, dat we eerst aan onze familie gingen, of niet? Ik tenminste wel. En dan praat je ook met je broers naar het vlees, met je vader natuurlijk, je moeder, met je ouders als die er nog zijn. En het is goed om te beseffen tot hoe dat deze brief gericht is. En je ziet bij Jacobus dat het eigenlijk allemaal gaat ook over het praktische leven. Dus in die zin lijkt hij heel veel op wat Petrus leert en wat Paulus leert. En de Heer heeft het nodig geacht om deze brief ook op te nemen in de Bijbel. Dus het is voor ons ook een woord van God. En mogen we kijken wat we er vanmorgen ook uit kunnen leren. Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? En het kan overal wel eens wat zijn, maar als we gewoon kijken, Lieve broeders en zusters, hoe het gaat in ons land. Laten we maar niet de hele wereld pakken, want dan wordt het nog gekker. Maar hoe het gaat in ons land, dan zijn er veel conflicten. In het midden van de gemeente van de Heer Jezus Christus. En pas had ik een broeder in de auto. En hij vertelde dat ze vanuit een bepaalde gemeente een doorstart aan het maken waren. En ik zeg, waarom is die gemeente nou kapot gegaan? Wat is er gebeurd? En dan, hij zei, ja, Arie. Ikjes. En de een wil zus en de ander wil zo. En daarom is de gemeente ook stuk gegaan. En nu proberen ze met een deel van die gemeente weer een doorstart te maken. En ik denk dat het een van de vele voorbeelden is zoals dat staat in ons land in deze tijd. Dus het had niet nodig geweest. Ik heb vanmorgen ook al gehoord in het gebed als wij onze knieën gaan buigen voor koning Jezus. En dat is natuurlijk wat vers 2 ons zegt. Je hebt niet, omdat je niet bidt. En de vorige keer dat ik hier geweest ben in september, toen heb ik gesproken over Colossenzen 3, vers 1 tot 17. Dan hebben we gezien dat het leven van Christus verborgen is in God, dat dat in ons is. Maar daarna kwam er nog een hele rij van dingen, wat we allemaal moesten doen. En ook dat we die delen van ons lichaam als ware moeten doden. En dat zie je hier ook. Die in alle delen van uw lichaam strijd voeren. Dus dat heeft niks met de Heilige Geest te maken. Dat heeft niks met het nieuwe leven te maken. Dat heeft te maken, als het ware, met het natuurlijke leven wat we van Adam ontvangen hebben. En bij ons in de kleine huiskring zijn we momenteel bezig om de Romeinenbrief te behandelen. En dan zie je in hoofdstuk 7, denk dat we dat allemaal kennen, die strijd. Van, ik wil de zonde overwinnen, maar ik kan de zonde niet overwinnen. En dan komen we natuurlijk uit bij de Heer Jezus Christus die ons daadwerkelijk moet verlossen. Dat geldt natuurlijk ook voor elke vorm van hartstochten, wat hier staat. Maar ook natuurlijk de vrijmaking van de zonde, de vrijmaking van de wet, de vrijmaking van alles om te komen tot dat nieuwe leven waar Romeinen 8 over spreekt. De wet van de geest en het leven die ons van Christus, door Christus Jezus heeft vrijgemaakt van die wet van de zonde en de dood. Dus het is de kracht van de Heilige Geest, de kracht van het woord, de kracht van God die ons vrij moet maken. Ook van de strijd die er kan zijn in alle delen van ons lichaam. En dat is niet direct altijd zichtbare zonde of hartstochten, weet ik veel, maar dat kan van alles zijn. En ook om de dingen om ons af te houden van het gebed. En ik heb gemerkt dat in vers 2 die vertaling die is een beetje afgezwakt. Ik denk dat de vertalers het toch een klein beetje te moeilijk hebben gevonden. En ik heb voor jullie meegebracht de vertaling zoals dat staat in de studiebijbel. En dan staat er eigenlijk 8 keer in vers 2. En we zullen die punt voor punt even nalopen. En dan staat er, jullie begeren. En de andere vertaling zegt, gij begeert. Dat kan natuurlijk een enkelvoud zijn. En dat kan ook meervoud zijn. Nou, we weten natuurlijk vanuit de wet, we zijn er allemaal mee opgevoed, dat we niet zullen begeren wat van ons naaste is. Meestal hebben wij er geen moeite mee om iets te begeren wat aan de andere kant van de wereld is. Maar wat dichtbij is. Waar je mee in contact bent, als het ware. Waar je gemeenschap mee hebt soms. Het kan in je familie zijn. Het kan in het bedrijf zijn. Het kan in je persoonlijk leven zijn, in de gemeente. Maar niet begeren wat van die ander is. Wat het ook allemaal zijn mag. En broeders en zusters, ik denk als we eerlijk zijn dat we dat allemaal kennen. En dan gaat het niet over goederen in die zin, sommigen hebben daar moeite mee. Maar het gaat ook over de eer. Het gaat over de waardering. Want die mens die wil van nature, die wil bevestiging. Die wil het arm op zijn schouder, die wil een goedkeuring, die wil horen dat je het goed doet. Ik ben opgevoed in een tijd, wij horen het alleen als we iets fout deden. Er werd verwacht dat je alles goed deed. En als je het fout deed, dan kreeg je correctie. Nou, in deze tijd willen mensen andere dingen horen. Die willen horen, goed zo jongen, goed. En ik hoor het soms ook in de gezinnen, dat de kinderen zo behandeld worden. Ik zeg niet dat het fout is, want bij mij zijn ze zo klein niet meer. Maar het is een hele andere tijd dus waarin ik opgevoed ben. Maar je moet niet begeren. Je moet die ander het gunnen, als het ware. En je moet dankbaar zijn als de Heer je broeder gebruikt of je zuster gebruikt. Tot eer en glorie van zijn naam, want het gaat niet om jou, het gaat niet om mij, het gaat niet om ons persoonlijk, maar het gaat om het leven van Christus, dat het gestalte krijgt in de gemeente van Jezus Christus en broeders, zusters, bij de Heer, loopt het niet uit de hand. Als hij met ons niet klaarkomt, dan zal hij op een andere manier klaarkomen, maar het gaat met de Heere niet uit de hand lopen. Hij zal zijn gemeente bouwen. Hij is de Almachtige. Hij is de grootste, hij is de krachtige. Hij heeft alles gegeven in zijn Zoon. En hij zal maken dat de gemeente van Christus rein wordt. Dat de gemeente van Christus heil, zuiver wordt. Dat Christus gestalte krijgt in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Openbaring spreekt er ook over. Dat de zuiver, die zuiver zou worden zuiver. En de vuile worden vuiler. De Heer zal dat doen. En dat gaat vaak door de verdrukking heen. Dat zie je ook onder de vervolgde christenen. Maar wij hebben ook met vervolging te maken in je persoonlijk leven. Denk erop dat het een grote geestelijke strijd is in de hemelse gewesten, zeker op dit moment in deze eindtijd, om ons te vormen, wat de Heer gebruikt had, om ons te louteren, om ons te zuiveren. Als het volk Israël beproefd wordt in de woestijn, 40 jaar lang, moeten wij niet denken dat wij niet met beproeving te maken hebben met verlouteringen. Wat zegt Jacobus dan? Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders. Indien gij in allerlei verzoekingen terechtkomt. Het loopt met de Heer niet uit de hand. Hij kent u allemaal persoonlijk, mij ook, ons allemaal. En hij weet wat hij doet. Dus die begeren, de psalmist die kwam van de week in maar boven, sloeg heilbegerig het oog naar boven. Dat is wat ons leven moet kenmerken en moet stempelen. Heilbegerig het oog naar boven, want hier beneden is het niet. Ik mag al een heel poosje meelopen, het is hier echt niet. En dat mogen we beseffen, dat mogen we voortdurend beseffen. Het tweede wat er gezegd wordt, is jullie hebben niet. Nou, dat is weer, je hebt niets omdat gij niet bidt. Wij hebben niet. Wat hebben we dan wel? We hebben geestelijke armoede in ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven, in de gemeente. Niet dat alles nou zo zwart is, maar jullie begrijpen mij, denk ik. Ik weet niet hoeveel broeders, ik spreek niet zo heel veel broeders, maar bijna is altijd dezelfde klacht. Waar is de kracht? Lieve broeders, ik heb pas een lieve broeder die ergens oud is in een andere gemeente. Arie, waar is de kracht? Hij worstelt daar ook mee in zijn persoonlijk leven en in de gemeente. Wel, we zullen geen kracht ontvangen als we niet bidden, want het antwoord hebben we al gegeven. Waarom hebben we niet? Omdat we niet bidden. Ik was van de week en eigenlijk ruim de tijd. Ik zat achter mijn bureau en er was een gesprek gaande tussen een paar broeders die heel pro-Israël waren en een paar broeders die daar heel kritisch over waren. En dacht, nou, ik heb de tijd, dan kan ik daar eens even naar gaan kijken. Want normaal, ik weet niet hoe dat bij jullie werkt, bij mij werkt het zo 5 minuten, dat kan. 10 minuten soms. Als ik iets zie wat het uur duurt, dan is mijn dorst wel over. Misschien is dat de geest van de tijd, dat weet ik niet. Maar daar heb ik niet het geduld voor. Maar nou dacht ik, ik heb de tijd, dan ga ik ze nog luisteren. Want het speelt zoveel ook rondom Israël. En het is goed om je te informeren, ook om anderen te helpen, je eigen visie te vormen. Maar halverwege werd ik getroffen door dit woord opnieuw. Je hebt niets omdat je niet bidt. En ik sloeg een boekje, want ik heb allerlei boekjes gehoord over het gebed. Ik kan dit boekje pakken en dat boekje pakken, maar het helpt me niet als ik het zelf niet doe. En misschien kennen we dat allemaal wel. En toen stond daar de zin, gij verwaarloost het gebed. Toen heb ik dat uitgezet en dan ben ik de Heer gaan zoeken. En dan zat het niet om, broeders, zusters, ik sla nooit een bidstond over, tenzij er iets dringends is bij wijze van spreken. Ik ben er altijd. Altijd als er gebeden moet worden. Ik heb talloze malen. Ook als we met broeders aan het praten zijn, dan zijn we klaar om te praten. Ik zeg, broeders, we hebben gepraat, we gaan eerst eens bidden. Dus ik ken het wel. En ik weet ook het verschil. Als er een samenkomst is, door de week, een kleine samenkomst, een grote samenkomst. En ik weet als die samenkomst gedragen worden door het gebed. Dus niet dat je er 10 minuten voor bidt of een uur of anderhalf uur. Dat gaat er niet om, maar dat je dat op je hart draagt. En dat kan ook gedurende de hele dag. Ook onder je werk. Ik heb vroeger altijd moeten werken en bidden. En dat ging. En dan draag je die samenkomst, die draag je op je hart. En dan ben je daar voortdurend als het ware mee bezig. Want als ik nou vanmorgen vraag, broeders, een eerlijke vraag. Wie van ons heeft vanmorgen al contact gehad met de hemel? Nou, misschien hebben we al wel een uur gebeden, dat gaat niet om. Hebben we contact gehad? Hebben we die gemeenschap al geproefd vanmorgen? Die gemeenschap waar Jezus over spreekt. Die gemeenschap waar Johannes over spreekt. Die heeft het over de gemeenschap met elkaar, 1 Johannes 1. En dan zegt hij, als jullie met ons gemeenschap hebben, onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Soms dan kun je als gemeente van Christus soms ja echt aard zijn. Ja, de woorden klinken wel hoor, zoals altijd. Maar waar is de power? Waar is de kracht? Waar is die gemeenschap met God? En soms denk ik dat het misschien beter is dat we eerst onze knieën een poosje buigen en stil worden en de gemeenschap met de Heer zoeken. Als ik 's morgens zeg tegen de Heer, Heer, ik wil contact met u, dan is er dat. En anders kun je soms een uur bezig zijn, ik kom niet hoger dan het plafond. Dus bidden gaat niet altijd over onze woorden, bidden gaat over de gemeenschap met God en je weet dat je contact hebt met de Vader en met de Zoon. En in ieder geval met de Zoon, want die kan ons gebed nog natuurlijk voor de Vader brengen. Dat is de middelaar. Daar gaat het om. Dat we gemeenschap hebben met God. En als we dat niet doen, dan hebben we niets. Dus een samenkomst of een zaak op je hart dragen. Als er gebeden moet worden voor iemand die ziek is. Soms kunnen er moeilijkheden zijn bij een geboorte. Er kunnen talloze moeilijkheden zijn. Misschien zit er een broeder in financiële nood of een zuster, wat dan ook. Maar dat je dat dan op je hart draagt. Dat je wilt buigen onder die last. Want dat kost iets van je. Dat je dat wilt buigen. Eronder wilt buigen. En je schouders eronder zetten. Schouders eronder zetten en zo elkaar steunen. Dat is bidden. En dan zegt Johannes een derde, jullie hebben niet de tweede en derde, dat wordt nog erger, hè? Jullie moorden. Maar hoe kun je aan elkaar vermoorden? Wij doen dat niet met een revolver, ook niet met een hout of met een auto, zoals tegenwoordig wel gebeurt. Maar bij mij op de linkerbladzijde, Jacobus 3 vers 8, daar staat, de tong kan geen mens stemmen. Het gaat over de zonde van de tong. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Andere vertaling zegt, dodelijk vernijn. Dodelijk vergif. Dood en leven, zegt de Spreukenbrief, zijn in de macht van de tong. Hoe zit het met onze tong, broeders, zusters? Gebruiken we die om anderen te zegenen? Of gebruiken we die om anderen te vermoorden? In het pastoraat kom je ook vaak kinderen tegen, jonge mensen. En die hebben vroeger te horen gekregen thuis van jou komt niets terecht. En dat kun je toch niet. En zo kun je een heleboel, ik zal er niet te veel woorden aan wijden, maar een heleboel dingen die onze jeugd te horen heeft gekregen. Nooit vergeten dat er heel lang geleden we bezig waren met pastoraat op een conferentie. En er was een meisje, het moest tot 2:30 wachten s'nachts, voordat ze aan de beurt was. En ik zeg, vertel eens. En ze was de middelste van 6 geloof ik. Dus dan ben je net eronder of erboven, weet niet. Maar er waren in ieder geval meer kinderen, maar die andere kinderen gingen altijd goed. Maar zij had het altijd gedaan. Zij kreeg altijd schuld. Als jij thuis komt, zegt je moeder, dan is er onrust. Ik zeg, en dan ben je gaan geloven zeker. Ja, dan ben ik gaan geloven. Ik zeg, toen naar de trein, ja, zo gaat dat dan. Dan krijgen mensen de gedachte om het einde te maken aan dat nutteloze leven. Dood en leven zijn in de macht van tong. Je kunt mensen opbouwen, je kunt mensen afbreken. En dan hoor je soms dat ook een man negatief spreekt over zijn vrouw, over iets wat ze jaren geleden misschien gedaan heeft. En misschien is het wel fout geweest, maar dan ben ik zo dankbaar met de Heer die onze zonde vergeeft en die achter zijn rug werpt. En wij moeten elkaar niet blijven vastpinden op fouten die we gemaakt hebben, of misschien zelfs zonde die we gedaan hebben. Als we daar vergeving voor gevraagd hebben, dan moeten we daar dankbaar voor zijn. En dan moeten we elkaar opbouwen. En dan moeten we woorden spreken van zegen. Dat wil niet zeggen dat je de waarheid geweld aan moet doen, dat is iets anders. Liefde en waarheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus dood en leven zijn in de macht van tong. Let daarop, broeders en zusters. Vroeger was er zo'n kinderliedje. En dan met die handjes. En dan werd er gezegd, op je boze bolletje. Misschien kennen jullie dat. Op je boze bolletje. Dat is een lief babytje. Een lief kind. En op je boze bolletje. Maar mijn vrouw doet het ook wel eens. Dan zegt ze, op die lieve bolletje. Nou, zo kunnen er van die dingen zijn die in de wereld zitten, die wij als christenen soms gewoon overnemen. En daar moeten we over nadenken. Als wij nou als het ware het lichaam van Christus zijn, dan worden we een verlengstuk van hem. En ik zeg niet dat we altijd de volle in hem zijn en dat dezelfde autoriteit door ons heen stroomt, maar laten we erop letten op wat wij zeggen. En hoe makkelijk is het, broeders en zusters, als je over een broeder spreekt of over een zuster, en er zijn wat problemen, ja, om dat allemaal te bespreken en er daarbij te laten. Ik zal u vertellen dat die andere broeder en zuster daar helemaal niks aan heeft. En die schiet daar niks mee op. En u kunt makkelijk vertellen wat ik allemaal fout doe, dat is ook niet zo moeilijk te zien. Maar daarover spreken en het verder bij laten, niet voor die persoon, voor die broeder en zuster bidden. Of kijken hoe je hem helpen kunt. Daarmee breek je de boel af. En dat is wat Jacobus hier bedoelt. Dat is afbraak. Dat is venijn. Dat is dodelijk voor mensen. Dat is dodelijk voor de gemeente van Jezus Christus. Vierde punt, wat er staat, is jullie zijn afgunstig. En de Filippenzen 2 vers 14 zegt, doe alles zonder morren en zonder bedenkingen. Ik weet niet hoe het in jullie leven is, zonder morren, zonder bedenkingen. Ja, lukt dat? Of niet? Ooit was het heel lang geleden, in 1998, gebeurde het dat ik, mijn compagnon ging weg. En hij liet me zwaar alleen achter en ging verder aan een goede harmonie, hoor, dat gaat niet om. En er zou een andere komen en die had me behoorlijk bedrogen. En ik zat een beetje te klagen met hier, want ik zat in zwaar weer. En toen, om duidelijk de gedachte in mijn hart, Arie, je moet mij betalen wat je mij beloofd hebt. En toen zei ik, Heer, wat heb ik u beloofd? En toen herinnerde de Heer mij aan dat ik vroeger in de kerk als kind zong. En ik heb nooit beseft dat de Heer dat allemaal gehoord heeft, maar toen wel. Het zat misschien 40 jaar tussen. Dat ik vroeger ook zong, ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Ik was nog kind, niet wederom geboren, maar God heeft het gehoord. Toen heb ik gezegd tegen de Heer, Heer, ik zal nooit meer klagen. Ik heb het ook gelukkig niet meer gedaan. Als wij nood hebben, dan moeten we bidden. Psalm 107 leert ons dat. En mijn moeite met anorexia staat erin. Ik heb dat meegemaakt in mijn eigen gezin. Daarom gaat er dat ook nooit meer uit. En er waren mensen die wegens hun zondige wandel en hun ziel gruwde van elke spijze. Maar toen ze tot de Heer riepen, en dat is wat je heel die psalm doorziet. Ze komen in nood op zee, door de wind, de golven, allerlei omstandigheden. Wat doen ze dan? Ze roepen. En dat is wat de Heer ook zegt, Jeremia 33. Roep tot mij. En ik zal u antwoorden en uw grote ondergrondelijke dingen doen zien. Als je tot de Heer roept, dan is je ganse hart, je ganse wezen, alles strekt zich uit naar God. En hij antwoordt altijd. Dat is wat we maar lezen. En dat is ook mijn ervaring. Als je daar bent, wat God je wil hebben, dan vergeet je alles om je heen, dan roep je naar de Heer. En dan is er contact, dan is er gemeenschap met de Heer. En de Heer zal naar je horen. Want God is echt niet veranderd. Wij zijn misschien veranderd. De gemeente is misschien veranderd, maar God is niet veranderd. Volgende punt staat, jullie verkrijgen niets. Dat staat hier, hè. Je verkrijgt niets, je bemachtigt het niet, het wordt niet je deel. Terwijl we gezegend zijn met alle zegen in de hemelse gewesten. De schatkamer van de hemel open is. Blijf het daar als het ware liggen, omdat wij niet bidden. Dat is wat. Schat hemeltje rijk, maar we bidden niet. Of we bidden fout, dat is wat Jacobus zegt. En dan vraag ik van de Heer, Heer, leer mij bidden. En dan wil de Heer ons leren. Hij heeft de Heilige Geest gegeven. Romeinen 8, vers 26. Heb ik een broeder in het pastoraat, hij is nog jong in het geloof en hij kan niet bidden. Hij zegt, want ik weet niet wat ik moet bidden. En als je hem dan een beetje aanspoort, dan wordt hij helemaal gefrustreerd. De broeders, ten diepste is dat hoogmoed. Als wij gefrustreerd worden, dan we niet kunnen bidden. Want de schrift leert duidelijk dat wij het gewoon niet kunnen. Dat moeten we accepteren. Niemand van ons kan bidden. Alleen de Heilige Geest kan bidden. En die wil ons dat leren. En die wil ons gebruiken. Want als God dan kan antwoorden en kan zegenen, wordt zijn naam toch verheerlijkt. Dus zeg toch, Heere, als wij allemaal bidden en u antwoordt niet, als wij roepen om zielen en de zielen komen niet tot geloof, niet tot bekering, want dat is het allerergste, hè? Dan wordt zijn naam niet verheerlijkt. Zijn naam wordt pas verheerlijkt als onze gebeden verhoord worden. Als duidelijk wordt dat wat hij zegt in zijn woord, dat het ook waar is. Dat dat werkelijkheid wordt, ook in ons persoonlijk leven. Maar wij maken ons, mag ik het zeggen, vaak toch een klein beetje te gemakkelijk van af. Ooit reed ik met Jacco, het is al lang geleden, wij reden naar het oosten, 2 uur rijden, en dan zeg ik, Jacco, we kunnen natuurlijk van alles gaan bespreken onderweg, maar we kunnen de tijd ook nemen om te bidden. Dat hebben we gedaan. En op de terugweg, want het ging over een echtpaar, ook hadden we ontmoet waar die helemaal goed zat. Op terug, dan hebben we weer gebeden. Op een gegeven moment, dat proefje, we zijn er door. Gebed is verhoord. En dan zie je ook de vrucht daarvan, dan zie je de uitwerking daarvan. Wij moeten leren, broeders, zusters, om te bidden. En we kunnen allerlei excuses hebben van geen tijd en drukte. De apostelen, die zetten al het werk aan de kant. Het is niet goed, zeggen ze, dat wij bezig zijn met allerlei dingen die moeten gebeuren. We kunnen van alles organiseren. Dan zeggen wij, willen ons houden aan het gebed. En aan de bediening van het woord. En als, dan wil ik niet zeggen dat we allemaal bezig moeten zijn met voorbeden. Maar als ons kind ziek is, dan zijn we wel in staat, zeker de moeders, om de dag en nacht te zwaren mee bezig te zijn. Maar dat de wereld ziek is, de gemeente ziek is, de mensen sterven als ratten op weg naar de hel. Dat beroert ons vaak niet meer. En ik verbaas me daar soms over. Niet dat ik de hele dag loop te huilen, maar ik verbaas me daar soms over hoe weinig dat het ons hart nog raakt. En Jacobus die zegt, hè, dat er komt door die vriendschap van de wereld. Daar komen we zo op toe. Jullie verkrijgen niet, jullie twisten. Ja, als wij twisten, dan kun je ook niet bidden. Het is toch logisch? Als we twisten, als we ruzie maken, wat is dan de vrede? Als jij met je vrouw woorden hebt, ja, dan kun je daarna wel van bidden. Dat klinkt soms wel heel vroom. Maar je moet dat eerst in orde maken. Dat je ziel weer oprecht is. Dat je ziel rein is. En dat je ziel in orde is. En dat je beseft dat je geen ruzie moet maken. Niet met je vrouw, maar ook niet met andere mensen natuurlijk. Daar zijn wij niet voor geroepen. En dan gaat hij nog verder en dan zegt Jacobus, jullie voeren oorlog. Nou, ik geloof niet dat er op verschillende plekken nou bijbels naar elkaar gegooid worden, maar je ziet natuurlijk in vele kerken en kringen, daar wordt gewoon oorlog gevoerd. Eén partij tegen de andere partij. Ja, waar zijn we dan mee bezig? Dat is wat Jacobus hier aan de orde brengt. Waar zijn we dan mee bezig? Als we oorlog voeren en je bent alle twee even sterk, dan kom je ook alle twee niks vooruit. Maar het gaat, broeders, zussen, niet om jou gelijk, het gaat niet om mijn gelijk, het gaat niet om wat jij vindt, het gaat er niet om wat ik vind, het gaat erom dat de naam van Christus verheerlijkt moet worden. En dan wil je alles inleveren, dan wil je vernederen, dan wil je die ander ook uitnemen erachter dan jezelf, waarop dat werk van Christus voortgang kan hebben. En dat we niet langer kunnen zeggen, we hebben niet, maar dat we wel hebben. En dat we dan gaan bidden, ook voor zielen, dat die zielen gered worden. Dat ze tot geloof komen, dat ze tot bekering komen. Dat mensen opgebouwd worden in het allerheiligste geloof. Dat mensen tot zegen zullen zijn, dat mensen verder kunnen komen. Dus de bedoeling wordt, als de gemeente stilstaat, als ons leven stilstaat, dan is er bederf. Er moet altijd voortgang zijn. Ondanks de moeite, ondanks de geestelijke strijd die er is, er moet voortgang zijn in ons persoonlijk leven. Er moet voortgang zijn in de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dan herhaalt hij nog een keer, jullie hebben niet. Ik heb het al 8 keer over jullie. Jullie hebben niet, want jullie vragen niet. Dat is de kern, hè. We hebben niets, omdat we niet bidden. En dat, broeders en zusters, is de les die ik van de week ook weer kreeg. Om te bidden, om tijd te nemen, af te zonderen en om de gemeenschap te zoeken met de Heer. En zeg, Heere, wat is uw last? Heere, wat is uw nood? En dan kan de Heer ook zomaar een broeder of een zuster op je hart brengen. Om daarvoor te bidden. Die heeft het misschien moeilijk, die heeft het misschien taai. Misschien is het een jonge moeder die 2 hele kleine kindjes heeft, die de nachten gebroken zijn. Zomaar heel eenvoudig, en dan kun je daarvoor bidden. Dat de Heer ze ondersteunt, dat de Heer ze kracht geeft. En als wij dat wel hebben geleerd om voorbeden te doen, dan mogen we daar elkaar ook bij helpen om dat te leren. En wat zegt hij in vers 3, u bidt wel, maar ontvangt niet omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstocht door te brengen. Nou, misschien hebben jullie dat ook al gekend, en dan ben je net tot geloof gekomen, dan ben je natuurlijk nog heel enthousiast. En dan wil je ook grote dingen doen voor de Heer, grote zaken, en noem alles maar op, je prachtige gedachten. Je hebt de eer van de Heer, zo, dat heb je nog niet geleerd. Dat het gaat om de Heer, dat het niet gaat om jou, maar dat niet dat jij een grote bediening krijgt, of dat jij een grote man van God wordt. Het gaat om de Heer. Nou, dat moeten we allemaal leren. We zijn allemaal uit Adam geboren. We zijn allemaal mensen van vlees, maar nou gaat het erom, zoals de Heer ons dat leert, dat we moeten wandelen door de geest in de gezindheid van Christus. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik bid vaak dat ik een oprecht hart mag hebben, een zuiver hart. Dat als de geest spreekt, dat dat zuiver door ons heen mag vloeien, want dat is Gods bedoeling. En dan zegt Jacobus hier, overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Je vriendschap met de wereld, dat hoeft niet altijd zondig te zijn. Maar je hebt daar een scherm voor je neus. En dan komt alles in wat de wereld aanbiedt. Ja, er komen ook wel christelijke filmpjes en dat weet ik van allemaal. Vroeger moest je per se naar het theater. Moest je naar de film. Of de wereld, die zit kaarten spelen. Of die zit met elkaar voetballen te kijken. Weet ik van allemaal. Nou, als je daar, dat wil niet zeggen dat je daar allemaal... Het gaat er niet om dat je niks mag, broeders en zusters. Moer die zegt, ik mag gerust naar de film. Ik mag gaan dansen. Hij zegt alleen, ik doe het niet. Nou, daar gaat het om. Het gaat er niet om dat het een wet is dat je niks mag. Maar het gaat erom dat je daar geen vriendschap mee moet zijn. En dat jouw dag niet gevuld wordt wat de wereld aanbiedt. Het zijn sport of spel of waar je ook allemaal gevoelig voor bent. Waar je leuk bent, leuk vindt enzovoort enzovoort. Maar als je daar vriendschap mee sluit, dan zegt Jacobus, dan word je een vijand tegen God. Waarom? Omdat de hele wereld in het boze ligt. En hij maakt die hele wereld. Wij kijken een journaal. Misschien hebben jullie geen tv, nooit een aanschaffer. En dan is er iets op reclame. En dan zegt mevrouw, die zegt er wel iets op. Ja, ik zie het niet gelukkig. Ik zie dat gewoon niet. Het is allemaal leugen. Dus ik luister naar het weer en nog op een ding en dan heb ik het wel gehad. Maar geen vriendschap met de wereld. En Petrus spreekt daarover. Verschillende plaatsen in de Bijbel worden wij daarvoor gewaarschuwd. En ik denk wel eens, hoe is dat in die tijd geweest? Hoe was dat 2000 jaar terug? Hoe zag die wereld er toen uit? Ik denk dat die wereld toen veel makkelijker buiten te houden was misschien. Want bij ons komt die gewoon naar binnen. Van alle kanten. En sommige dingen, dat weten we vanuit de media. Het is net real. Zoveel vuiligheid komt er binnen. Nou, dan kunnen we toch geen vriendschap in zijn. Dan moeten we ons van afkeren. Want dat belemmert ons gebed. Dat verbreekt die gemeenschap met God. Dan kun je geen contact maken met de Heer. Dat verwijdert je van de Heer. En dan heb je niets. Want als je vandaag blij bent met de dingen die de wereld aanbiedt, dan moet je morgen weer opnieuw de aanbieding hebben. Want dan ben je weer die blijdschap. Terwijl de Heer wil geven in ons binnenste die eeuwigdurende blijdschap door de Heilige Geest. Dus als wij niks hebben, broeders, zusters, moeten we bidden. En dan zegt Jacobus verder, Of denkt u dat de schriften vergeefs zegt, de geest die in ons woont, verlangt die vurig naar afgunst. Dus met andere woorden, als er afgunst in ons hart is, dan is het niet van de Heilige Geest. Dat is wat de Bijbel ons hier leert. Dat is niet van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest van God, kijk maar welke vrucht dat die geeft. De liefde, de blijdschap, de vrede, de nederigheid, geloof, de zachtmoedigheid, het geduld. Dat is de vrucht van de geest. Dus als er afgunst in ons hart is, broeders, zusters, dan mogen we ons daarvan bekeren en zeggen, Heer, reinig mijn hart, verlos mij daarvan. En ik had er van de week nog over op de huis van, ja, Jezus heeft ons vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Maar hij heeft niet gezegd, die zonde en de dood zijn weg. Hij heeft ons vrijgemaakt van de macht van de zonde, maar hij heeft niet gezegd, de zonde is weg. Die macht is er nog steeds. En die probeert ons voortdurend terug te trekken. En daarom zegt Galaten 5 vers 1, zegt Paulus, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. Als u niet blijft staan in die vrijheid die Christus voor u gekocht heeft en betaald heeft, wordt u opnieuw gebonden. Dan kom je opnieuw in de gevangenis. Dan kom je opnieuw in de duisternis. En dat kan heel sneaky gaan. Daarom moeten we vast blijven staan. Eén van zin, één van ziel, één van streven. Dat is wat de Heer ons leert. En de Heilige Geest, als wij ons laten leiden door de Heilige Geest, dan komt als het ware, dan is er geen afgunst. Dan is het gunnen. En dan gun je die ander het beste. Dan is daar die liefde, dan is daar die betrokkenheid. En dan ga je voor die andere goed gebed bidden en niet een verkeerd gebed. Soms hoor ik nog wel eens, dan bidden ze voor, want die zuster en die broeder, die moet in zijn hart veranderd worden. Want als mijn vrouw nou in haar hart veranderd wordt, dan kan ik gaan doen waarvan ik denk dat het goed is. Ja, dank je de koepel. Zeker misschien heeft de Heer die vrouw dan juist gegeven om jou tegen te houden. En dan moet je bidden dat je één wordt naar de wil van de Heer. Maar je moet je niet bidden dat het hart van je vrouw veranderd wordt, zodat jij je ding kan doen. Dan zei het niet goed in het hart van vrouw, maar ook voor je vrouw binnen. Dat de wil van de Heer zal geschieden. Dat zijn wil in ons zal geschieden. Maar broeders, zusters, zijn wij bereid? Laten we nog een klein stukje doorgaan naar vers 7. En laten we 6 en 7 ook nog even lezen. Hij echter geeft des te meer genade. Dat is God zelf. Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederige geeft hij genade. Nou broeder, als er iemand hoogmoedig was vroeger in mijn vlees, dan was zeker. Ik heb wel eens een broeder horen zeggen, ik heb het uitgevonden. Nou, dat is natuurlijk niet zo, het was in het paradijs. Maar ik was zeer hoogmoedig. Ik dacht alles dat ik het wel kon hoor. Ik wist het wel. Ik kon het zelf wel. Nou, de Heer heeft heel veel werk gehad om dat af te breken. Het is een geweldige genade van God, hoe dat hij dat doet. Maar weet je dat je dan kansloos bent? De duivel hebben we altijd tegen. Dat is niet zo erg. Dat kan lastig zijn, maar dat is niet zo erg. Maar als je hoogmoedig bent, dan heb je God tegen. Ik weet niet of jullie dat kennen, als je God tegen hebt. Je komt hier streep vooruit, hoor. Niks nu. Helemaal niks. Dan heb je echt niet. Dat is wat Job is ons. Dan heb je echt niet. Dan heb je echt niets. Dan heb je echt niets. Want hij is de Almachtige. En het is heerlijk dat hij ons stopt als we bezig zijn in onze hoogmoed, in het zelfleven. En dan zegt Jacobus, aan de nederige geeft hij genade. Wie was de nederige? Was dat niet onze heiland? Was dat niet Jezus Christus? Was dat niet de Zoon van God? Die de Vader kon bidden om legioenen engelen? Maar hij bad niet. Hij ging de wil van zijn vader doen. Hij, de Zoon van God, hij is nu de Koning der Koningen, de Heere der Heren. Hij kwam in de gestalte van een mens. Hij werd zwak als wij. Hij werd veracht, hij werd bespot, hij werd gekruisigd. En hij vernederde zich. Waarom? Om ons te redden. Om te voldoen aan de eis van de rechtvaardigheid van God. Deze heiland. En als wij dan gelijkvormig willen worden aan de Heer Jezus Christus, dan worden we nederig. En als we nederig zijn, geeft hij ons genade. En vooral de mannen onder ons, die kennen dat denk ik allemaal in hun oude natuur ook over de kinderen. Wij zijn eigenlijk heersers. De Heer had Adam ook aangesteld als heerser over de aarde. Maar die heerschappij die moet zijn onder de genade van God. Onder de heerschappij van de Heilige Geest, onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus. En soms, dan maak je dat ook mee als oudere broeder natuurlijk, dan is daar zo'n broeder en die is eigenlijk nog een snotneus, sorry dat ik het even zeg, en die zit jou even te vertellen. Hoe het anders zit, hoe het niet zit. Dingen natuurlijk die je lang geworsteld hebt in je leven en niet om ook moeilijk te zijn, maar dat is nou helemaal zo. Die heb je geworsteld, je weet hoe het zit. En dan zitten ze jou even te onderwijzen. Laat niet zoveel uw leraar zijn, zegt Jacobus. Nou, dat is dan hoogmoed en top. Nou, die mensen komen niet ver. Maar aan de nederige geeft hij genade. En dan zegt vers 7, onderwerp u dan aan God en bied weerstand aan de duivel en zal van u wegvluchten. Talloze malen, lieve broeders en zussen, hebben we mensen gehad in het pastoraat, zeker uit de reformatorische gezindheid, niet om daar lelijk over te doen, maar bied weerstand aan de duivel en zal van u wegvluchten, hebben ze nog nooit geleerd. Nog nooit. En dan mogen wij ze dan leren. Onderwerp u aan God, bied weerstand aan de duivel en zal van u wegvluchten. Nader tot God, daar heb je het weer, in het gebed. Nader tot God. Niet zomaar een beetje zitten te prevelen. En niet dat je gebed volmaakt moet zijn. Onzin. Dat je het prachtig moet zeggen, dat is ook onzin. Het gaat om ons hart. Het gaat om wat wij verlangen. Het gaat om oprechtheid. Niet dat het al volmaakt is. Nader tot God. Dus als je gaat bidden, als je op je knieën gaat, of je zit in de auto, waar dan ook. Ooit sprak een broeder. Hij zei, kun je in de auto dan ook bidden? Ik zei, jazeker. Vanaf vroeger heb ik veel gereden, dat was een heerlijke tijd. Kun je tot God bidden, je kunt ook muziek aanzetten, of de radio, weet ik veel. Je kunt de wereld ook bidden, maar je kunt ook je tijd besteden van God. Nader tot God. En hij zal tot u naderen. Broeders en zussen, er is geen misschien, er is geen onzekerheid. Bij de Heer is dat 1 en 1 is 2, mag ik het zo eens zeggen. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Dus hier komen ze reinig de handen. Dus denk aan je daden. Zondaars. Gelukkig zijn wij verloste zondaars als we wederom geboren zijn. Zelfs onze handen nog fout zijn, willen het bloed van Christus ons reinigen. Zuiver de harten. Dubbelhartigen. Als wij wederom geboren zijn, we zijn gekocht en betaald door het bloed van het lam. We hebben onze zonden beleden en zijn vergeven. Dan gaat dit mij niet meer aanspreken. Soms heb je wel eens dat gebruikt de duivel het woord tegen de kinderen van God. Maar als je weet dat je hart oprecht is, dan mag je naderen tot God en hij zal tot ons naderen. Ja, meer dan gaan we ontdekken wat Hebreeën 10 ons leert. Dat we mogen toetreden tot de troon der genade. Dat we daar binnen mogen gaan. Dat is Gods plan, dat is Gods bedoeling. Waar we met Christus gezet zijn in de hemelse gewesten. Alles wat met Christus gebeurd is op het kruis is met ons gebeurd. We zijn met hem begraven door de doop en de dood. We zijn met hem opgestaan en we zijn met hem verheerlijkt. En dat is Gods bedoeling, Gods plan voor u, voor jou, voor mij, voor de gemeente van Christus, dat de heerlijkheid van God in ons midden zal zijn. Waarvan Paulus spreekt, Christus in u, de hoop der heerlijkheid. En dat moeten we proeven, dat moeten we smaken. En dat proef je en dat smaak je als je tot God nadert. Want dan nadert hij tot ons. Misschien. Dus vast en zeker. Velen zullen ervan kunnen getuigen, als jij tot God nadert, nadert God tot jou. Maar wij naderen misschien te weinig. Ik spreek niet van ieder van jullie, want ik ken jullie leven niet persoonlijk, maar jullie weten dat zelf in je hart. En ik ben er van de week opnieuw door de Heer bij bepaald onder aangespoord. Om tot hem te naderen, om hem te zoeken, om het gebed niet te verwaarlozen. Want je kunt je leven wel 3 keer vullen op 1 dag tegenwoordig. Met alles wat er is, en wat zich aanbiedt, enzovoort, enzovoort. En dan mogen wij de keuze maken om te kiezen voor de Heer. Misschien zit je de hele dag in de auto en dan kun je de Heer zoeken. Dan heb je prachtig de tijd. En misschien is een moeder bezig in haar gezin. Tussendoor kan ze de Heer zoeken. Voor ons zijn allemaal de mogelijkheden zijn. En als je de Heer zoekt, dan zal dit woord van Jacobus niet meer op ons van toepassing zijn. dan zal er niet van ons gezegd kunnen worden, je hebt niet omdat je niet bidt. Maar er zal een grote verandering plaatsvinden in ons leven, in ons persoonlijk leven, zelfs denk ik in de gemeente als we daar dienaar van zijn geworden. Laten we bidden samen, broeders, zusters, hemelse Vader. Wij willen u danken in de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus. We willen u ook danken voor die wonderbare naam. We willen u danken, Vader, voor de genade en het heil wat wij ontvangen in en door de Zoon, de Heer Jezus Christus. En Vader, wil ik bidden dat we niet meer zullen leven naar het vlees, maar door de geest. Heer, weg die oude mens voor dood zullen houden daar waar de leden zich nog roeren. Vader, u hebt ons alles geschonken. In de Zoon, alles wat tot het leven en de godsvrucht behoort. En de Heer, help ons om in die wijnstok te blijven, zodat we vrucht zullen dragen, want Vader, uw naam moet geheiligd worden. Uw koninkrijk moet komen. En uw volmaakte wil moet geschieden. Dat is wat uw woord ons leert, wat Jezus ons heeft geleerd in het gebed van Mattheüs 6. En Heer, het zal ook geschieden. We willen u verdanken, loven en prijzen, maar Heer, ik bid dat we daar alle de volle deel aan zullen hebben. Vader, in Jezus naam, dank u weer dat ik zo uw zegen mag vragen voor mijn broeders en zusters hier, in Jezus naam. Amen.